Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze keer is Chum Arts, cabaretier.
Dus ik begon gewoon over de Koran te vertellen. En toen stak iemand in het publiek zijn hand op. En die jongen zegt gewoon heel netjes, joh, ik ben moslim en ik heb liever niet dat je het over dit thema hebt. Maar echt met zo'n beleefdheid, zo'n rust. Maar jij moet dan in een split second beslissen, wat ga ik hiermee doen, weet je wel? En je ziet de zaal kijken van, nou jongen, ga je maar eens even wat mee doen. Maar op het moment dat je mij even ziet twijfelen als publiek zijnde van wat gaat hij doen, schreeuwt er iemand achter in de zaal, ja, het kan een terrorist zijn, hij kan een bom bij zich hebben. En toen was ik echt in paniek.
Chum haalde in 2020 de finale van het Leids Cabaret Festival en won in 2021 de jury en publieksprijs op het Cabarettenfestival. Vanaf 2022 toert hij met een avondvullende show door heel Nederland. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Chum Arts. Net waren we aan het opbouwen en toen zei je, ik heb eigenlijk heel erg lang tot Amsterdam Studenten Cabaret Festival vooral open mics gedaan. Mm-hmm. Kan je uitleggen wat het verschil is tussen open mics en zeker de comedy open mics en vervolgens gewoon theatershows of professionele shows of shows gewoon op leuke goede plekken?
Ja, er zit toch veel verschil tussen. Alhoewel, je kan bij professionele shows ook nog steeds dingen tegenkomen, maar daar komen we ook nog wel op. Maar het is, ik heb dus eigenlijk in 2013 ben ik ongeveer begonnen met open mics. Nou, in 2018 won ik Amsterdam Studenten Cabaret Festival. En daartussen heb ik gewoon echt 4-5 jaar echt die open mics gedaan. En dat is toch wel, je kan van alles tegenkomen qua, ja, het is gewoon niet vanzelfsprekend dat er één publiek is. En dat is even één ding waar je sowieso rekening mee moet houden. Dat er ook avonden kunnen zijn voor 5 mensen. Of dat het zo op het begin is van, gaan jullie spelen überhaupt? Dat dat een discussie is. Gaan we spelen of niet? Wie gaat er wel en wie gaat er niet spelen? En ook natuurlijk, het niveau. Daar deed ik zeker zelf ook aan mee aan het begin. Dat is ook niet dat het altijd even hoog. Dus dat zorgt er ook voor.
Het zijn natuurlijk shows waarbij in principe iedereen zich aan kan melden, ongeacht ervaring of talent of wat dan ook.
Ja.
En de plekken zijn vaak kroegjes of een zaaltje of iets wat er verdoor moet gaan.
Ja, en nu zijn het dan uiteindelijk toch wel vaak, zeker bij de, als je op een gegeven moment een beetje weet welke leuke open mics zijn, dan zijn dat ook vaak wel line-ups met maximaal 1 echt beginner en de rest wel, die in elk geval vaker open podia speelt. Ja. Maar ja, toen, ik weet nog wel, de eerste paar optredens die ik deed, was ik natuurlijk zelf die beginner. En dan, ja, je hebt dan echt geen idee, want ik wist ook niet dat die anderen dat dan vaker deden, bijvoorbeeld. Ik wist helemaal niks. Toen ik begon met comedy, als ik nu op terugkijk, sommige mensen beginnen met comedy met het idee van, weet je wel, dat ze heel vaak shows kijken of heel veel. Maar ik was echt dat ik op de middelbare school, zeg maar, de grappige rollen deed bij toneel. En dat mensen zeiden, bij 6 VWO deed ik een soort eigen geschreven monoloog was dan het idee. En toen zei iedereen, nou, dit is comedy wat je doet. Dus toen dacht ik, nou ja, dit ga ik maar eens opzoeken. Dus toen ging ik studeren mijn eerste jaar. En toen ging ik gewoon op Google zoeken, open podium comedy. En toen kwam ik bij Toomler, open podium. Nou, ja. Inmiddels weet ik dat het een vrij de belangrijkste club van Nederland is. Maar ik had op dat moment geen idee wat Toomler was. Dus ik ging daar gewoon me inschrijven. Dus mijn allereerste optreden was in Toomler, open podium.
Oh, wow.
En ik weet nog dat ik daar toen ook... Henry van Loon zat daar toen aan de bar.
Want even dus door Toomler is natuurlijk de thuisbasis van de Comedy Train... Met allemaal grote namen als Theo Maassen, Hans Teeuwen, Jan-Jaap van der Wal, Henry van Loon, dat soort namen.
Ja.
En die hebben ook één keer in de week of één keer in de twee weken, geloof ik, een open podium.
Ja, precies.
Jij kwam daar voor het eerst. Zelf.
Ja, en ik kwam daar voor het eerst. Dus ik wist echt helemaal niks van comedy. Maar en ik de heel groot deel van die grote namen, sommige kende ik natuurlijk wel, maar heel veel grote namen kende ik ook niet. En ik zag dus Henry van Loon zitten. En die had ik toevallig op YouTube... had hij zo'n filmpje van 3 minuten De Wereld Draait Door, wat toen toevallig viral ging.
Ja, ja, ja.
Dus dat was letterlijk het enige waar ik ervan kende. Ik wist niet... Dus ik zou ook gewoon van... Oh, jij bent die gast van dat filmpje van 3 minuten De Wereld Draait Door. Ik zeg maar, nu zou ik echt denken... Wow, die guy heeft zeg maar gewoon jaren gestruggeld, jaren gestreden. Is een iemand die avondvullende shows maakt. Maar ik zat gewoon tegen hem van... Achteraf dacht ik echt van... Hij moet echt gedacht hebben van what the fuck. Want ik gewoon zei... Hey, jij bent toch die gozer van dat filmpje? Ja, ik ga dat ook doen. Ik ga ook comedy doen, weet je wel. Gewoon echt zo van.
In 2013, volgens mij is die bit ook al echt uit 2007 of 2008.
Ja, dus ja, ja.
Ook al 4 jaar oud.
En toen het erger was nog, dat herinner ik me nu er ineens bij. Oh, dit verhaal had ik helemaal niet bedacht. Maar toen had hij, toen de tijd dat hij, zijn vriendin was toen Jennifer Hofman, die actrice. Maar ik wist op dat moment ook, zij zat daarnaast. En ik dacht zo van, oh, ik herken haar gezicht ook ergens van. Dus ik zei ook nog tegen haar van, oh, ga jij ook optreden? Volgens mij ken ik jouw gezicht ook of zo. Ik wist ook helemaal niet dat ze actrice was of zo. Dat was echt zo, dat was echt mijn begin in Toomler. Ik weet echt helemaal van niks gewoon. Dan heb ik 1 keer trouwens nog zo'n soort iets gehad, recentelijk bij Kameretten. Dat er een man in pak ineens zat, naast het podium. Dat is in de vorig jaar dat ik Kameretten in Nieuw Luxor, dat is een hele grote zaal. En dan speel ik daar de finale. En toen was... er zat een man in pak ineens bij, die ik nog helemaal niet had gezien de hele tijd. Dus ik zei, ik loop gewoon op hem af. En op de een manier zei ik gewoon van... Hey, ja, wat is jouw functie hier? Of wat doe jij? En hij zo... Ik ben de directeur van een Nieuw Luxor. Dat was ook zo van, oké. Net iets te laag ingezet in hoe ik iemand benader, weet je. Dat daar doet me. Ja, dat zijn echt wel de twee momenten dat ik dat achteraf echt dacht. Oh, ja, bij die kennismaking met hun. Ik zou niet weten of hij dat nog weet. Maar dat was wel echt zo van, oké, achteraf zou ik echt denken, ik heb hier veel te...
En weet je nog hoe je show ging die eerste keer in Toomler?
Oh, ja. Dit is wel gelijk eigenlijk een Elektra-podcast. Shit, ik kan me daar geen eens meer
op. Oh, het zat alles.
Ja. Nou, het erge is, wat ik weet, is dat mijn moeder ging kijken. En die wist ook natuurlijk, net als ik, niks van comedy. En toen hadden ze moeder een biertje aangeboden dat ze voorin kon gaan zitten. Dus zij dacht, oh, nou, wat een aardige mensen, kan ik voorin gaan zitten. Dus de hele show werd mijn moeder aangesproken. Dus op een gegeven moment was ook al, toen ik opkwam, al super lang duidelijk dat daar mijn moeder zat. Van, oh, het is de moeder van iemand die gaat optreden.
Oh,
dus
jezus.
Dat was sowieso...
Iedereen weet dat ook nog.
Dus dat was wel echt een intense... Nee, die ging echt... Ik weet bij Toomler... Ik ging toen heel slecht. Alleen de keer daarna... 2 maanden daarna of zo was mijn tweede optreden ook bij Toomler. Daartussen zat niks ook, volgens mij. En toen ging ik dus ineens... Maar toen wist ik ook niet... Ik wist geen eens dat comedians echt alles voorbereiden in die tijd. Ik deed ook gewoon elke keer iets heel anders. En op het begin, dat zou ik nu niet meer durven ook. Ik denk nog wel eens van, ik moet die durf hebben van toen. Dat ik
yeah, yeah, yeah.
En toen de tweede optreden ging ineens echt supergoed. Ja, dat was gewoon zo'n toevalstreffer dan. En die heeft me eigenlijk in al die Elektra-podcast... hoe heet het? In al die lastige mics daarna... Heeft dat optreden me eigenlijk altijd gedacht van... toen ging ik ineens even goed als die andere gasten.
Dus het kan wel.
Het kan wel. Ja, en daardoor ben ik eigenlijk wel doorgegaan. Dat toen...
En weet je nog een open mic te herinneren... waarbij je terug naar huis ging en dacht, ja, maar die tweede keer in Toemler, die was wel lekker.
Ja, 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 nou, ik weet dat ik dat in de begintijd in het algemeen, als ik heel eerlijk ben, sowieso heel vaak had. Kijk, je hebt natuurlijk locaties die echt bijna niet te spelen zijn, dat mensen, dat iedereen eigenlijk niet goed gaat.
Ja.
Maar ik was niet dat ik op het begin gelijk ook een goede comedian was. Ik heb echt wel die eerste 2 jaar ook op set gespeeld dat gewoon, ja, dat ik gewoon echt een van de minste van de avond was. Dus op het begin had ik gewoon echt niet door wat mijn stijl was en wat ik, ja, dan had ik gewoon af en toe wel eens een toevalstreffer. Dat ik dus wel wist van, het zit er wel in. Maar ik had wel van die pieken. Dus ja, daarom wist ik wel van, er moet een niveau in zitten als ik dat ooit constant krijg. Dus, maar ja, ik heb in die begintijd echt wel veel, ja, het komt ook omdat ik denk gewoon een trage stijl heb en zo. En dat je, als je dat nog niet hebt uitgevonden. Kijk, nu gebruik ik ongemak in mijn comedy.
Ja.
Alleen als je ongemak nog niet weet te gebruiken, dan is het gewoon ongemakkelijk.
Nou ja, en ongemak, ja, en een trage stijl zijn natuurlijk, in een theatersetting of met een aandachtig publiek,
ja,
kan dat prima. Maar in een kroeg waar toevallig een open mic is, waarbij de vaste bezoekers ook niet wisten dat zij die avond comedy gingen kijken.
Nee.
Ja. Die wil je snel overhalen, zeg maar. Of snel overtuigen, dit is een grappige dude. Ja, ja, als je daar,
ja,
dan met zo'n stijl aan komt, wordt het er niet makkelijker op in ieder geval.
Nee, zeker. En ook gewoon de hele uitstraling van hoe ik, ja, als je het even meer als types neerzet. Ja, ik was gewoon natuurlijk op het begin, ik was 20 met een e-spec tasje, had mijn VWO gedaan en dan ging ik op pad met gasten van 40, 50 die dat jaren deden, die rookten, dronken. Nou ja, dat was totaal andere wereld voor mij. Dat was gewoon een en al. Dus dat was ook wel echt dat ik echt wel een, ja, er waren niet heel veel leeftijdsgenoten in die op het begin in dat circuit.
En als je zegt, sommige locaties zijn gewoon totaal ongeschikt ervoor. Weet je nog een locatie boven te halen waarvan je zegt, oh, dat kon gewoon niet.
Ja, ik weet niet of jij, ja, jij bent ook in die tijd speelde je ook. Je had op een gegeven moment dat je Comedy Inc.
Ja.
In een organisatie. Nou, daar, die hadden echt veel van locaties op een gegeven moment waar je wel je vraagtekens bij zet op een gegeven moment. En ik weet nog dat ik, ja, Club Move in Barneveld. Dat is toch wel mijn meest, degene die me meest bijstaat, als ik heel eerlijk ben.
Ik heb nu al gewoon Club Move en dan in Barneveld start je op de Bijbelbelt al allerlei beelden. Maar beschrijf even hoe is, want ik ken uiteraard Comedy Inc. En ja, ik speelde in die tijd ook. Maar ik heb in mijn hele carrière gelukkig slechts 1 keer voor Comedy Inc. gespeeld. Op een van de weinige pro-shows die ze hadden. En daarna ook nooit meer.
Ja.
Maar Club Move, wat het is een disco, gok ik.
Nou, nee, het was een soort, het is een soort, nou, het meest pijnlijke van die locatie is dat je optreedt in het rookhok. Dat is echt het meest pijnlijke.
Oké, okay, ja, dat begint
dus
goed.
Dat is wel echt pijnlijk. En dan stond je daar en er waren over het algemeen, het publiek was jongeren die uit een sportvereniging kwamen en die daar altijd gingen zuipen en roken. En die kwamen dan toevallig daar verzeld en daar ging je dan voor optreden. En dat was een open mic en ik heb hem geloof ik zelfs ook nog 2 keer gespeeld. Maar je hebt,
oh, wauw. En dit waren dus ook redelijk leeftijdsgenoten van jou, dan gok ik.
Ja, zelfs nog iets jonger toen. Ik was dan 21, 20 en zij waren soms wel echt 16, 17. Echt. En nou ja, ik zal de persoon in kwestie even, die speelt trouwens nu niet meer, maar ik zal zijn naam van anonimiseren. Maar er was de eerste comedian die daar optrad, die, dat was denk ik mijn pijnlijkste die ik heb gezien qua doodgaan, was dan toch niet van mezelf. Dat was echt bij hem. Hij speelde en op een gegeven moment, het ging niet, want die jongeren luisterden ook niet. En op een gegeven moment maakte hij de fout om kwaad te worden op de jongeren. Van ja, je moet toch, als een soort leraar ging die comedy doen. En toen zei ineens de barman, ja, je mag niet mijn vaste gasten zo aanspreken. Oh, en de stilte die toen viel. En de angst ook bij mezelf, want ik moest na hem, hè. Dus ik dacht echt van, oh nee, dit wordt heel pijnlijk. En toen kwam hij, toen maakte hij dus de fout, of hij, ik weet niet wat er in hem omging, maar wij dachten allemaal de andere comedians, alsjeblieft, ga weg. Tenminste, als ik helemaal kapot ga, dan denk ik gewoon, dan ga ik niet helemaal door. Zeg maar. Dan,
nee.
Of je gaat extreem inkorten, of je gaat snel van het podium af. Zeker in zo'n extreme situatie. De barman zegt gewoon niet je vaste gasten aanspreken. Die mensen hebben een hekel aan je. Dat gaat dan toch niet meer worden met je materiaal. En op de een of andere manier dacht hij, nee, ik ga nog mijn hele set uitspelen. Hij moet dan denk ik dus nog 5 minuten, 6 minuten hebben gespeeld. Maar voor mijn gevoel duurde dat uren. Dat heeft echt de langste 5 minuten uit mijn leven. Maar die stilte en de pijnlijkheid. Ja, dat was echt... Oh, en het idee dat je daarna nog moet. Dat wij elkaar allemaal aankeken van... Oh.
Ja, maar dat ook. Want hoe lang speelde je op dit moment?
Ik speelde toen pas, denk ik, 1 jaar of qua comedy. Ja, ja.
Oh, over het algemeen heb je dan ook nog niks in huis om te kunnen schakelen of te bedenken, nou, dan moet ik misschien juist dit doen, of dan moet ik, weet je, normaal kun je zeggen, nou, dan pak ik dit blok materiaal, dat werkt dan misschien beter, of dat kleurt anders ten opzichte van wat die gast net heeft gedaan. Weet je nog hoe je dan jezelf oplaat voor zo'n
moment? Ik weet nog wel dat het, nou ja, het was geen wereldshow daarna, maar het is nog wel, zeg maar, enigszins daarna rechtzet. Ik geloof dat ik geluk had dat, hoe ik me herinner, dat ik als derde was en die guy was dus als eerst. En daartussen zat wel iemand die, ik dacht Steven Stol, die al lang speelde.
Ja.
En die heeft toen nog wel een beetje zo de dat er weer iets van grond was voor gezorgd. Voor hoever dat wel daar mogelijk was, hoor. Maar dat was toen nog wel...
En sowieso nog even terug, want ik ging er net aan voorbij, omdat ik dacht, ja, logisch. want ik ken dit soort plekken. Maar jullie speelden in het rookhok. Hoe groot was dat rookhok? Wat stond het publiek of zaten zij? Of?
Nou, dat rookhok was toch wel... Nou, ik denk toch wel 15, 20 vierkante meter. Het was wel gewoon in mijn hoofd... Het was wel best wel een ruimte gewoon. Het was gewoon... Ja, dat heb je tegenwoordig bijna nooit meer. Maar dat was daar echt wel een groot gedeelte van waar je dan mocht roken. En daar organiseerden ze dan die shows. Ja, ik vond dat verschrikkelijk. Ik heb het 1 keer ergens anders gehad in Ede bij zo'n kroeg. En daar werd ook echt heel veel gerookt tijdens de show. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik hou er echt niet die rook. Toen dacht ik, oh, dit wil ik echt niet meer. Die rooklucht, dat...
Maar hadden ze hier stoelen ingezet of zo? Of stonden er bankjes? Of het...
Ja, ze hadden wel gewoon van die stoeltjes erin gezet. Maar ze zaten ook wel echt... Ja, de jongeren zaten daar echt gewoon klaar met hun sport. En zaten daar gewoon van, joh... komt er hier mensen wat doen? Het boeide ze echt heel weinig. En af en toe, als dan iemand een soort inderdaad grof werd... of dan vonden de jongen natuurlijk interessant. Dus dan ging ze even luisteren. Maar nee, dat was... Nou, ik weet nog dat ik ooit 1 keer... Dat was denk ik ook daar, dat ik erachter kwam van... Oh, wacht eens even. Heel veel comedians gaan dan een soort op publiek in. Maar dat lukt mij dan op het begin niet. En toen heb ik op een gegeven moment dus een keer bij zo'n jongere... dat ik dacht, oké, ik doe het gewoon omgekeerd. In plaats van iemand kapot maken, doe ik het andersom. Want ik een beetje de underdog rol heb qua comedian. En toen heb ik een keer zo'n jongere helemaal... die echt zo heel gangsterlijk erbij zat, weet je, heb ik toen helemaal opgegeven. Want van, oh, ik wil echt jou zijn, dat je zo cool bent en dat iedereen om je heen zit. En toen ging ik daar eeuwig mee door, tot hij echt helemaal rood werd en zo. En helemaal, dat werkte toen wel goed. Toen hebben ze daarna wel geluisterd. Dat weet ik nog wel. Ik dacht, oh, dit was een goede publieksinteractie de eerste keer.
Oh, wat grappig.
Ja.
Het is wel ook een goede, want uiteindelijk bereik je hetzelfde en haal je iemands status omlaag.
Ja.
Maar dan gewoon slimmer. Oh, ja. Grappig. Sowieso, vertel even tussendoor, wat schiet me nu te binnen. Jij appte me laatst ook al, we hadden deze afspraak al staan... en toen appte je mij ook met, oké, ik heb er nu weer één.
Ja. Nee, dat was sowieso...
Volgens mij was de show zelf prima,
was leuk,
maar bij de aanloop was wel weer...
Ja, de show zelf was uiteindelijk echt leuk. Dat was in Laren, in Singertheater in Laren. Speelden we met finalisten van Kameretten, het festival wat ik heb gewonnen...
Ja.
Daar stonden we, moest een soort commercieel optreden, hadden ze ons dan neergezet. En dat was voor een bedrijf. En sowieso, wat al fascinerend was, was dat de... Dat wist ik ook. Ik kom natuurlijk nooit in aanraking met echt mensen uit Laren, echt die ondernemers. Dat ik dacht, oh, als je 12,5 jaar een bedrijf hebt, dat was een viering van 12,5 jaar bedrijf, dan heb je toch wel vaker voor dat bedrijf gesproken, zeg maar. Of iets... dat je een presentatie, maar de technicus werd helemaal gek van de directeur van het bedrijf, want die hield zijn microfoon nou zo'n beetje bij zijn zaakje, zeg maar, van de zenuwen. En dat, ja, daar kon je, daar was dat ik dacht, hebben we nog nooit voor een zaal gestaan, zeg maar. Daar kom je dan ineens achter.
Ja, maar vergeet niet dat nee. voor echt het overgrote deel van de mensen is spreken voor publiek echt een van de engste dingen die ze kunnen.
Ja,
maar ja, bij zo'n baas zou je denken dat hij toch op zijn minst een keer een presentatie heeft gegeven of...
Ja, dus dat is wel, maar wat ik het meest interessante vond bij dit soort bedrijven is dat ze dus een Engelstalig... want ze zeiden, nou oké, van tevoren, dat is trouwens ook een heel veel voorkomend ding als je een zakelijk optreden doet. Dat ze altijd dan zeggen ze altijd nog even van tevoren van, oh ja, voor het optreden gaat nog de directeur gaat nog even wat zeggen. En dan ga je al, dan begin je al zenuwachtig te worden van, dit kunnen allemaal dingen gaan zijn. Er kan een afscheid van iemand worden aangekondigd, er kan iemand overleden zijn wat ze gaan aankondigen. Dat, die angsten gaan allemaal door je heen. Maar in dit geval, zij gingen een heel Engelstalig filmpje gingen ze tonen. En dat vond ik ook opvallend, want iedereen was gewoon Nederlands in die zaal. En dan gaan ze dan heel ernstig over hoe groot hun dromen zijn van het bedrijf. En dan op een gegeven moment alleen maar hoe groot de dromen zijn. En dan op het einde vertellen ze hoe erg ze nog groter dromen. Maar na die hele presentatie had ik nul idee wat het bedrijf deed. Alleen maar dat ze grotere dromen hadden. Dus dat vond ik sowieso opvallend. Maar waar ik jou over appte toen, was dat zij dus tegen mij... We kwamen binnen en dat waren dus echt wel van die rijke mensen. Of tenminste, zo kwamen ze over. En toen zeiden ze ook, nou, wij gaan daar eten. Ja, we hebben zin in, 3-sterren restaurant. Nou, we gaan dit weekend ook met het bedrijf gaan we naar buitenland met de vliegtuigen. Nou, was allemaal aan het vertellen. Nou, ik, oh, leuk. Nou, dus op een gegeven moment, nou, wij gaan met het restaurant eten. Dus ik dacht, oh, nou, ga ik dan mee, weet je wel. Maar dat was niet het geval. Want toen zeiden ze, oh, nee, ja, voor jullie hebben we hier eten in de koelkast, heb ik gelegd, van het theater. Dan moet je wel even opwarmen. Daar staat een magnetron. Ja, ik weet zelf ook niet hoe die werkt. En toen dacht ik, oké. Nou, dit wordt weer uitvinden. Dit wordt weer uitvinden.
Ja. Doe jij veel bedrijfsdingen?
Ja, dat begint nu pas natuurlijk eigenlijk echt te komen. Dus dat ik heb wel... Ja, dus ik doe nou... Ik heb vooral sociaal werken van het jaar heb ik uitgereikt. En in het onderwijs heb ik wat dingen gedaan, omdat ik zelf heb ik gastles op scholen gegeven en heb ik sociaal werk gestudeerd. Dus ik merk dat ik wel in die hoek nu steeds meer boekingen krijg. En trouwens, daar zit ook wel echt eentje die ik heb gedaan. En dat is bij dit toch wel, het komt in je op als je aan het vertellen bent.
Ik vind het heel fijn. Ja. Ik zeg dit altijd tegen iedereen die ik uitnodig. Met, je hoeft niks voor te bereiden, de verhalen komen echt wel vanzelf. Ja. En het komt ook altijd vanzelf.
Ja. Nee, want dat was echt één... Nou, dat ga je meteen snappen hoe erg het was. Want kijk, het was sowieso... Kijk, het was een lerarendag voor mensen die, zeg maar, misschien leraar wilden worden. Dus de universiteit hebben gedaan, dan kun je in één jaar kun je via master kun je leraar worden.
Ja.
En daar konden ze een soort open dag om te kijken, wil ik dat doen? Dus komen allemaal mensen komen binnen en die verwachten gewoon van een avond... Nou, ik ga hier naar binnen en ik ga hier dan naar kraampjes. En dan krijg ik foldertjes van hoe ik zo'n versnellingstraject moet doen. Met die verwachting komen mensen binnen. Nou, dat was een avond van 7 tot 10. Nou, alles het leuke idee van een cabaretier. Dat kan nog. Alleen, wat dachten ze? We doen niet helemaal op het einde. Nee, het eerste half uur van 7 tot 7:30. Dan gaan we een cabaretier doen.
Wat een kansloos idee.
Dus dat was echt zo van meteen de verwachting van mensen... Dus ik zei, oké, deze mensen komen hier binnen, willen informatie over die opleiding, gaan eerst 1/2 uur naar mij luisteren. Nou, toen dacht ik al, dit wordt echt een pittige situatie. Maar toen was ook nog, maar er was wel een dagvoorzitter. Dus ik dacht, nou, die gaan misschien nog zo'n soort aankondigen. Dan is het toch een beetje dat er al iets is gebeurd.
Zou het in kunnen kleden?
Ik zou het in kunnen kleden, nou. Dus zij begon al met, nou ja, we beginnen luchtig. Dat is ook altijd zo'n term voor cabaret. En dan zeiden we, nou, we gaan met cabaret. En toen dacht ik, nou, dit, weet je wel, dus je zit daar al, je staat daar en je denkt, nou, dit wordt de eerste 10 minuten knokken.
En even, was dit in een soort collegezaal? Of was dit gewoon een plein in zo'n gebouw waar iedereen stond?
Nee, het was wel... Gelukkig zaten ze wel, dat wel. Maar het was wel echt in een schoolaula die gewoon totaal verlicht was. Dus het was niet dat er licht op mij specifiek stond of zo. Dus dat was ook al inderdaad een element. Het was echt gewoon... Je ziet het publiek, je staat gewoon in zo'n schoolaula, zeg maar. Het was in een middelbare school ook. En Daar stond ik dan. En nou, ik stond er nog niet, want dat was dus het hele punt. Ik zat dus al een beetje er tegenop te zien van... Oh, nou goed. Oké, je hebt de show van een half uur die ik op dat moment vaak had gespeeld. En ik had die aangepast speciaal op onderwijs. Dus ik had wel een soort deels maatwerk gedaan. Dus ik dacht, oké, ik moet gewoon die eerste 10 minuten moet ik niks verwachten. Ik moet gewoon doorspelen en op een gegeven moment gaan ze dan wel mee. Nou, met die instelling, ik stond daar. Ik denk, kom op, zet je eroverheen, ga spelen. En op dat moment zegt die dagvoorzitter... Ja, Chum, kom er anders even bij.
En nee.
Toen ging ze mij interviewen voor ik ging optreden.
Oh. Nou,
dat was mijn partij pijnlijk. Want dan denk je echt van binnen, dus naar het publiek zit je gewoon leuk. Die vraag is te beantwoorden, maar van binnen denk je echt, dit is zo waanzinnig. Want je hebt gewoon een opbouw als cabaretier. Van op het begin heb je een eerste verhaal wat een betekenis heeft, waardoor ze jou op een bepaalde manier leren kennen. En zo kan je verder bouwen, weet je wel. En ik zat echt zo van, oh, toen moest ik eerst een interviewtje. En toen dacht ik, nou, tijdens het interview dacht ik al, oh, dit breekt zoveel spanning, theatrale spanning af. Dit wordt echt... En toen wist ze ook nog af te sluiten met, nou, dan kan je nu beginnen. En toen liep ze weg.
Nee.
Dus toen stond ik daar gewoon. En toen moest ik gewoon gaan beginnen. Oh, nou, dat was echt...
Maar ook in zo'n setting, dat het dus al gewoon... verlicht is en geen podium en niks aan wat het enigszins theatraal maakt. En alles wat je nog in zou kunnen zetten, namelijk je opkomst en je begin.
Ja, ja, ja.
Wordt, oh jezus.
Dus die was echt, en ik heb daar op een of andere manier nog uitgegaan, maar ik heb echt een soort mezelf ge-MC'd, zeg maar, mezelf presenteerd, dat ik ook echt gewoon nog zei, nou mensen, cabaret, jullie hadden het ook niet verwacht dat het zo zou beginnen. Ik heb het van allemaal benoemd, van ja, nou ja, goed. En echt zo op die manier begonnen. En toen was het nog echt... 5 à 10 minuten echt wel bijna geen reactie. En op een gegeven moment, langzamerhand, kreeg ik de mensen mee. Dus dat heeft wel, het heeft wel geduurd, maar het heeft uiteindelijk nog eruit gegaan. Maar het irritante trouwens vind ik ook bij dat soort optredens... als mensen dan zeggen van... of directie of mensen die inhuren van... nee, er komt, als ik dan zeg van... nee, maar de techniek moet echt even zo. Het licht moet echt even zo. Yeah. Of de stoelen moeten echt even zo. En dan, nee, je zult zien, dat komt wel goed. En dan ga ik, zeg maar, vanaf -5... knok ik me echt met alles wat ik heb naar een voldoende. En op dat moment zegt hij van... ja, zie je wel dat het goed ging. Ja, en dan denk ik echt, ja... weet je wel, eigenlijk zou je het dan willen verpesten... zodat hij duidelijk voor hem is. Maar ja,
dat is het vervelende. Je wil natuurlijk ook gewoon voor de mensen die er zitten... en voor jezelf wil je het ook een leuke show maken.
Ja.
Je speelt vaker voor onderwijs of onderwijspersoneel. Mm. Hoe vind jij het om voor leraren te spelen?
Nou ja, ja, het is aan de ene kant moeilijk publiek natuurlijk, omdat leraren zelf ook voor groepen staan en daar ook wel kaas van gegeten hebben. Maar ja, bij mij is het tot nu toe wel goed. Ja, deze was dan inderdaad de setting wel heel dramatisch, maar als het gewoon een chille setting is, dat bevalt mij wel goed. Maar dat heeft ook al met materiaal te maken natuurlijk, ja. Dat ik materiaal wat daar wel op aansluit of wat zij
okay. Kunnen. Nee, ik heb ook wel vaker en ook de verhalen al vaker gehoord... Ja. Van groepen leraren in een zaal. Of zeker gewoon als het 1 groep leraren is. Dat het echt payback is voor alle klassen die ze niet stil hebben kunnen krijgen. Dat krijg jij dan voor je kiezen.
Ja, nee, dat is inderdaad. Je hebt wel... Ja, maar ik heb daar niet zo'n... Inderdaad, daar heb ik op zich... Maar ik heb ook niet extreem vaak voor alleen leraren. Ja, maar daar was het altijd wel... Ja, want dat was bijvoorbeeld bij mijn oude stageschool. En dan dan heb je al een soort sympathie.
Ja.
Een deel jou kent. En dan heb je altijd wel dat als je een paar belangen... Je hebt in groepen die elkaar kennen... Dat vraag ik ook altijd bij een boeking van... Kent het publiek, kennen die elkaar?
Mm.
Want dan heb je altijd een soort... Een paar mensen die eigenlijk bepalen of het leuk wordt. En die moet je op een gegeven moment zien te weten wie dat zijn. Want dan... ik heb ook nog eens een keer in zo'n studentenvereniging in Leeuwarden gespeeld... Ja, ken je die ook?
Ik denk dat ik er ook ben geweest.
Want dat was dan een soort damesdispuut.
Ja.
En die... dus dat je op begin was een soort rock'n'roll van... Oh, gaan we nou alleen voor vrouwen spelen? Maar dat bleek dan niet zo te zijn, want die organiseerde voor andere...
Daar ben ik ook geweest. Ja. Een hele gore sociëteit.
Ja, echt heel goor. Inderdaad, heel goor.
Ik weet dat ik daar best wel wat grap over heb gemaakt.
Maar ik weet dus dat ik daar bijvoorbeeld echt dacht... om dit te laten slagen. Zij praat ook echt op begin veel. En ik was als eerst. En ik dacht, om dit te laten slagen... ik moet iets weten van hun vereniging. Want anders gaat het... Weet je, op dit soort plekken... als je gewoon je normale set gaat doen...
Nee.
Het gaat er moeilijk worden. En toen heb ik dus inderdaad... allemaal dingen gevraagd over hun... juist degene die een soort hun, ja, hoe noem je dat, een vereniging, hun directeur of hun hebben allerlei Latijnse namen voor, dat weet ik even niet meer.
Prezes.
Ja, daar heb ik ze allemaal dingen over gevraagd. Dus ik begon gewoon hem te roosten aan het begin.
Oh, wat goed.
En dat werkte toen wel goed. Maar vervolgens was wel lastig om dan weer naar je materiaal te gaan, want dan...
Ja, dat is het gevaar. Als die improv heel goed gaat of die dingen over hun en dan naar je gewone materiaal.
Ja, dat had ik wel. Achteraf had ik toen wel nog meer aan mijn stem moeten aanpassen. Want ik had ook wel stukken die echt, hoe heet het, waar te lang, echt een theatershow was ik toen mee bezig. En toen had ik echt wel stukken waar gewoon te lang geen grap in zat.
Ja.
En dat ik merkte dat ik ze toen heel snel kwijtraakte. Omdat zij toch een beetje soort, ja, toch net niet helemaal luisteren of zo. Toch wachten van, is er iets grappigs waar we met z'n allen kunnen lachen? Oké, nee, nou dan wacht. Dan ga ik ondertussen weer eventjes een biertje bestellen of ga ik weer even wat anders doen.
Oh, je had ook nog steekwoorden, zei je.
Ja. Ik zal nog even kijken, want ik had even inderdaad een paar dingen opgeschreven. Dat ik dacht, oh, die moet ik niet vergeten om te zeggen. Dit is sowieso echt een... dat is denk ik wel een van mijn pijnlijkste dingen ook, dat ik op een gegeven moment... Nou, dat was... Ik speelde denk ik 2-3 jaar of zo. Dat was echt in die open mic tijd nog. En toen had ik... ergens een keer goed gespeeld. Dat Wilco Terwijmer gezien. Die organiseerde ook veel shows. Ja. En die zei, nou, je kan wel een keer een talentspot doen in een pro-show. Dus ik dacht, nou, dit is tof, weet je wel. Dat is toch, voelt toch een stap vooruit. Je mag een keer met de pro's meespelen. En nou, dat was een van de dorp wat ik niet kende.
En was dit een dorp in Noord-Holland?
Het was ergens in Brabant, geloof ik. Ik weet niet precies meer waar het was, maar ik kan wel heel goed de context nog schetsen. Want het was namelijk zo, het ding was, wij gingen met mijn familie op een familieweekend. En dat was vrijdag tot en met zondag. En ik vrijdagavond moest ik die talentspot spelen, toevallig in de buurt van dat familieweekend huisje.
Ja.
Dus dat was helemaal een ding van, oh, nou, dan gaan we chummetjes zien optreden. Nou, mijn ooms en mijn nichtjes en iedereen zou dan meekomen. Nou,
ik denk dat ik vrij zeker weet welke show dit is.
En het was echt ergens in een... Nou ja, echt, er was niks, alleen een paar boerderijen. En op een gegeven moment had je een soort loods waar het dan in plaatsvond. En
een manege.
Ja, ik denk dat jij dus
de voorzaal plek... van een manege. Ja.
Ja, zo'n soort plek. Ja. En ik speelde daar met echt wel een goede line-up dus. Want dat waren allemaal pro's en ik deed de talentspot.
Een goede show, ja.
Arie Komen speelde, Vincent Geers presenteerde het, geloof ik. En er was een Engelse waar ik niet meer de naam van weet. Die ging eigenlijk het best, maar die speelde ook in het Engels. Maar en op een gegeven moment... sowieso, het was al... Het hele publiek was raar, omdat... Kijk, je moet je voorstellen, ik... Nee, maar kijk, ik heb echt zo'n gymnasiumfamilie, weet je wel. En voor de rest zaten daar alleen boeren, snap je? Dus het was... Aan iedereen kon zien, deze mensen horen hier niet. Die komen hier om een rare reden. En dus iedereen wist precies wie er soort voor mij kwam. Want dat was gewoon te zien na gewoon alles. Gewoon letterlijk elk verschil.
Even tussendoor, ja, om te onderstrepen wat je vertelt. Dit dorp heet Sint-Tunis.
Oh ja, die moet het geweest.
En die hebben op verschillende plekken... Ik weet zeker dat het is. Ja. Dat kan niet anders, want ik weet dat Wilco daar die shows deed. En ik ken die locatie. Waar ik helemaal in het begin van mijn carrière... lang een grap over in mijn set heb gehad. Dat ik altijd zei... Je schrijft Sint-Antonis, maar je zegt Sint-Tunis. Mm-hmm. Maar zij schrijven ook technologische vooruitgang. En ze zeggen... Huh? dat is exact het dorp.
Ja, en ik stond daar en nou, voor de show was al dat ik weet oprecht even zijn naam niet meer, maar
George.
Er was, omdat de Nederlandse, die ken ik nu op een gegeven moment allemaal, maar er was ook één Engelstalige comedian.
Oh ja, ik dacht dat je de uitbater bedoelde.
Nee, er was een Engelstalige comedian en die was op het begin vooraf voor de show, die ging uiteindelijk heel goed, maar die was vooraf, omdat hij heel grof materiaal had, kon hij niet appreciëren dat ik de jongste van mijn familie, mijn nichtjes, die waren 12 en 14 of zo toen. Dat kon hij niet waarderen dat ik die had meegenomen. Dus daar begon het al mee. Dat zo'n pro tegen mij een beetje tekeer ging van... Oh, waarom heb je mensen onder de 18 meegenomen? Dus had ik al zoiets van, oké...
Voel je ook niet echt lekker welkom?
Ja, was ook niet heel lekker. Maar ik dacht, nou ja, goed, mijn familie zit er. Ik ga gewoon een setje doen. En dat liep allemaal heel matig. En dat liep allemaal echt... Ja, toen dacht ik wel van, oh, blijkbaar heb ik of nog niet dit niveau, of het was ook gewoon de setting die mij, ja, dat de rest van dat publiek, behalve mijn familie, ja, die zijn niet echt voor mijn filosofische materiaal te porren. Dus het was echt, nou, 12 minuten is zo'n talentspot. Nou, dat was echt, ja, af en toe inderdaad hoor ik iemand van mijn familie lachen, maar voor de rest was het echt doodstil. En ik weet nog, ik ging af en ik dacht, nou ja, kijk, de comedians die dit luisteren zullen herkennen. Als jij een optreden hebt gehad en je gaat gewoon dood, noemen we dat dan, dat weinig wordt gelachen, dan wil je maar één ding, je wil zo snel mogelijk naar huis. Maar je moet je voorstellen dat je dan dus het hele weekend dat publiek dat jou heeft dood zien gaan,
oh, ja,
met jou meeneemt.
Oh, Jezus.
Het hele weekend.
Oh, wat verschrikkelijk.
Dus het hele weekend ga ik met die familie dansen, die vrijdag tot en met zondag in het huisje. En ik heb echt het hele weekend heb ik moeten horen, je stond er wel. En al die termen. Oh, echt. Alles. Ja, jij had meer een verhaal. En al die termen. Echt. Ja.
Oh, wat. Ja. Dat soort opmerkingen zijn altijd heel erg lief bedoeld. Maar ja, zei, ja, maar ik snap nog steeds wat je hier probeert mee te verbloemen.
Ja, ja, ja. En het was ook wel echt dat ik toen al wel. Nee, het was toch al wel iets. Ik geloof dat ik toen al wel richting ACF aan het gaan was. Ik speelde echt al wel even. Het was nog wel in de open mic tijd. Maar het was wel echt dat ik wist van, ik kan eigenlijk beter, weet je wel.
Yeah.
Dan gaat het je nog meer frustreren eigenlijk. Al helemaal aan het begin, dan dacht ik gewoon van, ja, ik kan het ook eigenlijk nog helemaal niet. En op een gegeven moment, dan weet je gewoon van, ik kan wel iets. En als het er dan niet uitkomt, wordt het juist frustrerend.
Ja, 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 absoluut.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken en je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Ik ben ooit jurylid geweest bij de Comedy Talent Award. Een prijs vanuit het Utrecht Comedy Festival en het Comedyhuis. Toen vroeg alsof ik wilde jureren. Iets wat ik één keer heb gedaan en nooit meer gedaan. Maar jij speelde in die finale.
Mm-hmm.
Kan je jezelf nog herinneren waarom ik terugdenk aan die show?
Nou, ik weet dat ik toen mijn tekst kwijtraakte en een soort impro begon. En een soort echt heel filosofisch erop inging van, ja, waarom zitten we hier eigenlijk allemaal? Een wedstrijd laten we bekijken op het niveau van vergankelijkheid. Dus ik weet niet, zo'n soort iets. Ik ging ineens heel filosofisch en dat werkte toen heel goed.
Ja.
Ik heb toen uiteindelijk die publieksstemmen gewonnen. Maar ja, dat kan
ik ervan. Dat was het bizarre, want ik ken jou uiteraard wel. Ik had je vaker gezien. En het was wel zo, maar dit is een rare set, maar het gaat heel goed en het publiek vindt het ook heel leuk. En dat je achteraf zei, ja, ik had een blackout en ik had echt totaal geen idee wat ik had voorbereid of wat ik had willen doen. Dus oké.
Ja, er was echt een blackout moment, maar dat was ook uit een echt soort frustratie, omdat het vaak bij die wet, tenminste dat soort kleine wedstrijdjes zeker, waar ik toen aan meedeed, dat dan had je gewoon elke keer dat op een gegeven moment. We hadden die een try-out gedaan met z'n allen. En die ging superleuk. En ik was als vierde van de zes die avond, dat weet ik nog. En die eerste drie deden gewoon even goed als de try-out. Maar mensen gaan minder lachen, omdat mensen komen voor iemand vaak.
Ja.
En hebben dan een soort spanning van, gaat het allemaal goed? Gaat het allemaal goed?
Ja, ja, ja.
En toen bij mij ging er dus iets fout. Namelijk, ik wisselde echt de zin om. Ik wist het niet meer. Ik kreeg een blackout inderdaad. En dan hoor je het publiek echt gewoon, oh shit, nu gaat het gebeuren. Hoor. De hele avond bang voor zijn. Er gaat nu iets mis. En dat ging ik geloof ik ook benoemen. Van, Jezus, wat zit er nou wel moeilijk te doen? We zitten hier toch gewoon een comedyavond. Kom even uit. Dus ik ging eigenlijk het publiek ontspannen proberen te krijgen. En dat werkte toen goed, ja. Dat ik echt even zo van, ja, waar gaat, zeg maar, even zo'n op het niveau van, waar gaat het eigenlijk over? Waar doen we nou zo gespannen?
Ja, heb je wel eens vaker echt zulke blackouts gehad dat je echt niet meer wist wat je had willen doen?
Niet heel. Op zich heb ik wel redelijk snel dat ik teksten uit mijn hoofd weet en zo. Gelukkig. Ja, ik heb het wel eens gehad bij open mics of dat ik. Maar ik kan me niet herinneren dat dat echt mij ooit inderdaad helemaal. Ik heb wel eens een keer vuurwerk, maar dat is op zich ook nog redelijk goed afgelopen. Maar dat er echt vuurwerk afging. Kijk, als je een impro, er gebeurt dus iets in het publiek, dan moet je improviseren.
Ja.
Maar dan, ja, dan op een gegeven moment is die persoon weer stil en dan kan je verder. Maar op een gegeven moment ging er keihard vuurwerk buiten af. En dus ik begon daarover te improviseren, want ja, het hoort zo luid, daar kun je niet omheen.
Iedereen hoort dat, ja.
Dus ik ging naar, nou, dat ging ook nog redelijk, ik maakte een paar grappen over, dat ging ook nog redelijk goed. Dus nou, lachen. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, ik vind dat best knap van mezelf, dat ik nu al 3 grappen over vuurwerk heb gemaakt. Maar dat vuurwerk ging nog door, snap je? Dat is niet zoals een persoon dat dan zegt van, nou, je hebt me gedist, ik stop er nu mee. Dus dat vuurwerk bleef doorgaan. Dus dat weet ik nog wel echt een keer dat ik echt op een gegeven moment kwam op het niveau van, nou, hoe lang blijft dit nog leuk? En al die grappen, op een gegeven moment echt alles eruit gepleurd om. En op een gegeven moment echt na 5 minuten zo stopte het uiteindelijk. Maar dat heeft echt lang geduurd.
Oh, wauw.
Dat was echt, ik weet nog wat ik echt dacht, ja, hoe lang kan je improviseren over vuurwerk? Ik bleef bezig en ja, dat heeft me uiteindelijk, had ik wel de sympathie daardoor in de rest van mijn optreden. Dus
dat zeker. Ja, het lastige is daar denk ik ook dat je met interactie met een persoon in het publiek kan je nog redelijk zelf bepalen ook wanneer het klaar is of wanneer je verder gaat. Mm-hmm. Maar als je niet weet wanneer er zoiets van buiten afgelopen gaat zijn.
Ja. Dan heb je geen idee. God, ik wou mijn boekje open doen om heel veel te kijken van, ik had nog dus een paar voorbeelden opgeschreven, maar terwijl ik hem open wou doen, schiet me te binnen welke er nog is. Want ik heb dus één, nou, dat is in deze tijd al helemaal spektakel zijn zeggen, maar dit is ook echt al wel in mijn begintijd was dit. Toen was ook een van mijn eerste shows die ik mocht presenteren, MC'en. Dus ja. Dan kondig je de comedians aan. En ik ben op een gegeven moment, doe ik een stukje materiaal. Ja, dat moet echt wel 5-6 jaar geleden zijn. Want toen had ik ook iets over de Koran, had ik een stuk. En dat was eigenlijk heel positief. Want mijn main point was eigenlijk juist tegen atheïsten gericht. Dat ik juist het geloof een keer positief ging belichten. Alleen, er zijn ook mensen die wachten dat niet af, dat punt. Dus ik begon gewoon over de Koran te vertellen. En toen stak iemand in het publiek zijn hand op. Dus ja, ik reageer daar wel op, want als iemand zo zijn hand heel hoog omhoog steekt.
Sowieso een raar moment ook in een show lijkt me dat. Als iemand iets roept is zo raar, maar als iemand echt zijn hand omhoog.
Ja, dus het was ook wel eigenlijk
heel beleefd.
Ja, heel beleefd ook. Dus dat maakt.
Maar daarom des te meer kan je volgens mij ook niet negeren. Zeg maar.
Nee, want wat ook zo beleefd was. Van, oh, je stak netjes zijn hand omhoog. Dus ik denk inderdaad, precies dat was ook het contrast. Van zo beleefd. En die jongen zegt gewoon heel netjes, joh, ik ben moslim en. Ik heb liever niet dat je het over dit thema hebt. Maar echt met zo'n beleefdheid, zo'n rust.
En
ik dacht echt van, hè? Wat? Maar jij moet dan in een split second beslissen, wat ga ik hiermee doen? Weet je wel? En je ziet de zaal kijken van, nou jongen.
Wat
ga je maar eens even wat mee doen? En het eerste, ik geloof dat ik nog. Ik weet nog wel dat er een proces door mijn hoofd ging van, volgens mij in deze situatie kan ik het beste gewoon nu, omdat ik ook presentator was, gewoon nog één andere bid doen en iemand aankondigen. Ik dacht, als ik nu hier fully op doorga, misschien als mijn eigen show was geweest, maar dat kan ook heel fout aflopen. Maar ik kon eigenlijk niet meer die gedachtenstroom afmaken. Of dat is een split second. Dan je moet beslissen, wat ga je doen? Maar op het moment dat je mij even ziet twijfelen als publiek zijnde van wat gaat hij doen? Schreeuwt er iemand achter in de zaal. Die schreeuwt, ja, het kan een terrorist zijn. Hij kan een bom bij zich hebben. En toen was ik echt in paniek. Want toen had ik dus gewoon letterlijk een moslim en een PVV'er in het publiek die ineens even het maatschappelijk debat op tafel gingen gooien. En toen was ik wel enigszins in paniek geraakt. Maar daardoor was die moslim ineens, nou, die was al, bracht het al beleefd. Ja. Alhoewel het in een comedy show ongebruikelijk is. Maar omdat die mevrouw zo agressief was, was ik en het publiek ineens tegen die mevrouw. Dus,
de PVV'er.
Ja. Dus eigenlijk was het toen al helemaal duidelijk dat ik niet meer die bit ging afmaken. Want toen was het gewoon zo van, iedereen zat ook. Uiteindelijk heeft ook ik moet toch één iemand aankondigen, dat was pauze. En toen heeft ook de rest van het publiek eigenlijk die mevrouw naar huis gestuurd. Gewoon van, wij hoeven jou niet meer. Ja, op non-verbale, gewoon op zo'n manier dat die vrouw dacht, ik ben hier echt niet meer welkom. In die pauze was het gewoon zo van, nee, we willen jou hier niet. Dus dat was wel echt een soort... Die hebben eigenlijk de situatie een beetje opgelost, ja. Dus we hadden wel de sympathie van de meerderheid van het publiek nog. Maar
hoe, ja. Hoe ben je verder? Want je zegt, weet je, dan moet je besluiten in een split second wat je gaat doen. Die moslim steekt zijn hand op en zegt liever niet. Die PVV'er die roept iets. Hoe ben je daarna verder gegaan? Want je besluit, oké, ik ga die bid niet meer doen. Dat is duidelijk, dat kan
niet. Ja. En toen heb ik geloof ik inderdaad, ja, dat is vaak de strategie bij comedy, dan gewoon dingen benoemen en gewoon echt letterlijk wat ik nu tegen jou zeg van, joh, dat ik ook tegen mensen zei van, nou, u kunt zich voorstellen dat ik nu niet meer helemaal op mijn gemak hier sta. Dat ik nu enigszins in paniek ben. Wat moet ik gaan doen, zeg maar? Ik beschrijf dan gewoon echt die denkprocesstappen. Dat is echt wel mijn stijl om het op te lossen. En ook de draak steken met, nou, jullie hebben vast veel zin in de volgende comedian. Weet je wel, dat het zo van die situatie. Maar er was... Ja, die, op een gegeven moment hield ze toen haar mond, toen hebben we nog die ene comedian en toen ging ze weg. Maar toen heb ik nog die jongen ook nog. Die heb ik nog wel gesproken. Dat kan me wel herinneren dat na de show die moslimjongen, dat we die nog daar nog een soort gesprek mee hadden. Van, oh ja, nee, dat ik ook nog helemaal... Dat moet je eigenlijk nooit doen, je show gaan uitleggen.
Nee.
Dat het nog helemaal... Of zodat dat een hele sympathie... Ja, het was op een manier een heel sympathiek figuur. Ik kan er niks anders van maken. Er zullen comedians naar luisteren die dan denken van... Oh, je moet zo iemand kapot maken, maar ja... Het is heel raar als iemand iets zegt wat eigenlijk niet chill is of zo, maar wel op zo'n sympathieke manier, dat je denkt, het is ook heel raar. Zeker nu dit er vlak daarna gebeurde, had hij de sympathie van het publiek.
Ja.
Dus was het ook heel onverstandig om daar verder op in te gaan. Dus daar ben ik nog steeds wel dat het een goede keuze was, denk ik. Maar ja, dat zijn echt dingen waar je denkt, ja, dat kan je 10 keer opnieuw doen en 10 keer iets anders als uitkomst hebben of zo.
Ja.
Die situatie, daar kun je een soort niet op voorbereiden gewoon.
Nee, en sowieso is het ook onmogelijk om zo'n bit alsnog af te spelen of alsnog af te maken of te spelen. Ja. Iedereen gaat toch heel erg met samengeknepen billen zo, kan dit wel echt?
Ja. Ik heb toen een keer over dit van een bit die dan eigenlijk al... Weet je, dat heb je vaker als comedian. Dat je zo'n interactie doet of er gebeurt iets. En je moet dan terug in je verhaal, weet je wel. En dat is dan altijd de vraag, gaat dan je grap nog werken als je halverwege begint? En toen had ik op een gegeven moment een keer een... Nou ben ik dus heel veel kwijt. Wat ik nou... Ik had net eens in mijn hoofd waar ik die... Ik had een show dat ik...
Als je dit acteert, heb je wat mij betreft een gouden kant.
Ja. Nee, dan was het echt goed. Nee. Ik kom er zo nog op.
Je wilde over een show. Je bent bezig in een verhaal. Je doet interactie. En dan moet je weer terug naar je verhaal. En de vraag is dan altijd... Gaat de grap dan nog werken? Ja of nee?
Ja. Soms kom je dan inderdaad, als iemand het herhaalt... Dan kom je er weer op. Of iemand uit het publiek roept het... Maar die kom ik oprecht even niet meer op wat ik nou net... Ik had een herhaling van een... Dit is ook zo'n blackout als je het hebt over dit. Over die blackouts in shows. Dit is wel heel meta. Heel meta voor deze podcast nu. Ik had hier...
Deze meta-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Verkade Cacao.
Ja. Nou goed, er komt misschien zo nog in me op.
Ja.
Maar dat je zo'n verhaal... Ja, dat je een verhaal herhaalt. Ja, ik had er iets mee. Ja, dit is echt totaal... Ik zal even
Ik vind het heel fijn. Er zijn in deze podcast al heel vaak dingen fout gegaan. Maar dat is altijd gewoon mijn schuld. Omdat ik iets qua techniek niet goed controleer of doe. Weet ik, ik vind het heel fijn dat nu een keer een gast gewoon iets vergeet.
Ja, dus van, je wil net zo'n verhaal beginnen. En dan denk je, shit. En nu zul je ook zien, als ik zo nog op het verhaal kom, dan kun je precies het effect zien. Dat het dan niet meer werkt. Dat kan de verwachtingen te hoog zijn.
Bij deze wil ik vast claimen het idee voor een podcast over podcasts die verkeerd gaan. Ja, niet iemand denkt, dat ga ik nu doen met dit verhaal.
Ja. Ik zit hem wel echt bij de... Oh ja, ik heb hier staan nog als aantekening. Laat ik die dan vertellen. Misschien kom ik zo dan op. Into the Woods, dubbele punt, Het is binnen. Nou, dan kun je misschien al raden. Maar het was dus... Ik werd dus gevraagd... Into the Woods in Amersfoort Festival. Dat is best wel groot of best wel bekend. Ja, bij mensen misschien.
Vaak bekend van.
Ja, dus dat is een soort festival waar normaal niet comedy is... maar allemaal muziek en gewoon zo'n groot festival.
Ja.
Ja, veel mensen zullen kennen die luisteren. Daar komen veel mensen op af. En ik ken toevallig die organisatie. En die wisten dat ik comedy deed. Dus die zeiden, nou, kan je daar niet optreden als comedian? Dus ik zei, nou, zo'n muziekfestival waar mensen rondlopen buiten. Dat is niet zo geschikt voor comedy, weet je wel. Mensen lopen langs. Je hebt toch geconcentreerd publiek. Nou, ik zei... Ik heb echt, als het niet een binnenruimte is, dan ga ik het niet doen.
Nee.
Het is leuk voor mijn naam, Into the Woods, maar dat wordt hem niet. Maar toen zei hij, een dag later belde hij me op. Nee, we hebben iets geregeld. Het is binnen. Nou, ik kom daar aan en het was echt dat je... Nou, zeg maar, ik kwam achter wat zijn interpretatie van binnen was. Dat was namelijk... Oké, jij staat onder een soort... afdak met gewoon open naar buiten. Zeg maar, ik stond onder een soort afdak op een soort veranda. En daar buiten liepen gewoon mensen langs oh. Kraampjes, langs... en ik dacht echt, ik kwam eraan en ik wist al... Dat zijn altijd die locaties dat je al weet van, dit gaat niet werken, maar je moet wel je ding doen, zeg maar. Dat was ook een van mijn eerder... Ik had toen nog niet zoveel betaalde optredens. Dat is ook al tijd geleden. Dus dat was ook echt van... Nou, ik heb betaald hiervoor gekregen. Ik moet het wel gaan doen. Dus ik stond daar aan de microfoon. Maar ja, er stond wel ergens zo'n bordje van... Zo laat begint die show. Stond naast dat afdakje, zeg maar. Maar ja, mensen die liepen daar gewoon rond. Die lopen op zo'n festival. Ben je gewend om rond te lopen? Ga je drankjes halen? Ga je eens een keer een muzikant bekijken? En nou ja, goed, iedereen liep daar gewoon langs. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik moet toch publiek verzamelen. Dus toen heb ik gewoon maar zelf met die microfoon ben ik gaan roepen naar mensen die langs liepen van, nou, ik ga zo een show beginnen. Nou, dus toen heb ik eigenlijk een soort mensen erbij gehaald. En toen heb ik echt, nou, nogal zeker 20, 25 minuten heb ik gewoon gespeeld voor, nou ja, die mensen die... Op een gegeven moment zat er een groepje. Maar ja, die werden ook natuurlijk zoveel afgeleid. Want er liepen nog mensen achteraan. Ja, ja. Er kwamen af en toe mensen bij.
Had je geronseld ongeveer?
Nou, ik denk wel 20, 30 man of zo.
Oké, ja.
Dus dat was nog oké. Maar we liepen daar ook natuurlijk echt heel veel... Daar lopen daar in... Dat is een heel groot terrein. Maar daar liepen echt wel honderden mensen. Dus op een gegeven moment... Er bleven gewoon mensen langslopen. Ja, en op een gegeven moment... Als er een keer wat goed ging.
En ik neem aan dat er elders op het terrein ook natuurlijk muziek was of dingen of weet ik wat. Dus ook klekken vullen.
Ja, je hoorde gewoon heel veel lawaai, vooral van andere mensen die gewoon langs liepen en dachten, oh, is daar iets bezig, weet je wel. Want in de buurt hoorde je nog op mijn microfoon, maar een paar meter verderop dacht ze gewoon, oh, er is iemand aan het praten. Oh, wat is er aan de hand? Nou, en als ik dan geluk had dat er net mensen langskwamen en er werd toevallig gelachen nog enigszins om iets. Er werd nog enigszins, bij kortere grappen werd er dan nog wel gelachen. Nee. Bij langere verhalen, die werkte echt totaal niet. Dus die korte grappen, er werd er nog wel gelachen. En dan zag je mensen nog wel eens van... Nou, ik sluit even aan. Ik ga eens even kijken. Maar ja, zat ik midden in een opbouw.
Ja.
En dan was het ook zo van... Nou ja, dan zag je soms even zo 30 seconden staan van... Nou, kijk of er een grap voorbij komt. Nou, nee, toch niet. Ik loop weer verder, weet je wel.
Precies. Oh.
En dat was echt... Oh, en dat heb ik dus ook onthouden van... Je moet echt specificeren van... Ik ga nu echt het af van... Hey, het moet zittend publiek zijn, het moet binnen zijn. Het moet... Maar met binnen bedoel ik een afgesloten ruimte. Ja.
Oh, en wat ik heel mooi vind in dit verhaal is dus ook de misvatting die organisaties nog wel eens hebben. Nee, maar als je gewoon begint en dan komen er vanzelf wel mensen bij als ze horen dat het leuk is. Nee, dat gebeurt niet. Want het is precies wat je zegt. Je zit halverwege een verhaal, dus mensen horen wel lachen, denken, oh, wat is dit? Ik weet niet waar het over gaat. Die missen die hele opbouw en die lopen weer verder.
Oh, nu kom ik op het verhaal wat ik ben vergeten.
Nou.
Ja. Nee, want ik was dus mijn... je hebt dus wat mensen hier gaan die kondigen me aan bij een zakelijk optreden ook.
Yeah.
Maar die mevrouw, die had dus een YouTube-filmpje van mij gezien. En toen heb ik dus een keer... dus zij vertelde in de aankondiging eigenlijk in principe mijn bit. mijn bit die ik in het YouTube filmpje deed. Van alles heel leuk, want ik heb hem op YouTube gezien. Ging ze dat helemaal navertellen.
Oh.
Maar...
Waarom?
Het punt was, ik wilde die bit gaan doen.
Ja.
En ik kon hem ook niet zomaar uitknippen, omdat het zeg maar een verhaaltje was waar ik dingen aan had opgehangen. Dus daarna kwamen nog dingen die daarover gingen. Dus ik dacht ook, shit, ik kan hem ook niet zomaar uitknippen. En toen heb ik dus, daar moest ik daar dus aan denken bij verhalen die... dat je je bit moet hervatten. Terwijl dat ik dacht, oké, ik ga hem toch doen. Maar deze mensen hebben letterlijk dit verhaal al gehoord. En dat was wel een heel mooi moment. Omdat die mevrouw, toen zij het navertelde, werd er niet echt gelachen of zo. Want ja, ze vertelde het toch een beetje random na. En toen ging ik dus precies dat doen wat die mevrouw deed. Exact dezelfde tekst. En toen moesten mensen er dus om lachen. En toen dacht ik echt... Ja, nu begin ik comedy echt door te krijgen. Toen zei ik ook echt tegen die mensen... Ja, dit is dus precies wat... Dit, nu krijgen jullie een inkijkje in wat comedy is. Zei ik ook echt tegen die mensen. Van dit. Dus toen was, zo, maar toen was ik wel nerveus toen ik dat ging doen. Want ik dacht, ja, het kan ook fout gaan. Dat ik dan precies dit ga vertellen en dan... Ja, maar dat is dus inderdaad zo'n balans. Van elke keer als er iets gebeurt... Of als je iets opnieuw gaat vertellen of zo, dan denk je... Ja, dit kan ook. Ik heb ook wel eens inderdaad dat grappen die altijd werken. En er is net een interactie geweest en je denkt, ik ga toch het verhaal afmaken. En dat er dan niks meer komt, omdat het dan gewoon niet meer werkt. Of dat je dan niet weet, dan denk je, oh nee, ik ga deze fout niet maken. Ik ga niet meer verhaal afmaken. Maar dan denk je, maar waar begin ik dan wel? Waar ga ik dan wel verder? Ja. Jezus, ja, dat was lang dat ik... Die moest van ver komen. Dat kan je dan soms vergeten.
Maar hij is gekomen.
Het was wel lekker meta even. Dat in de podcast over... dat, heb je wel eens blackouts gehad? Heb ik bijna nooit. Nou, toch wel. Even kijken. Heb ik al het meeste dingen heb ik... Ja, kan je... Dat is ook mij wel eens gevraagd bij een zakelijk optreden. Kan je iets leuks doen met de dagvoorzitter? Zo van, ja, jij treedt toch op. Dus we dachten, kun je niet aan het begin ook even iets leuks doen met de dagvoorzitter? Dat zijn vragen dat je echt denkt, maar je begrijpt echt niet dat als je random twee mensen die elkaar niet kennen op een podium zet, is niet dat er vanzelf iets leuks gebeurt. Dat is niet dat ook...
Nee.
Maar dat denken mensen soms van, oh joh, jullie doen allebei iets met leuke grappen. Of die dagvoorzitter was dan ook een soort cabaretier. En dan van, nou, als jullie dan samen op een podium zetten, dachten we, nou, dan gebeurt er ook nog wel een soort magie dat het leuk wordt.
Ook dus het helemaal voorbij gaan aan het feit dat, maar als we willen dat jullie samen iets doen wat gewoon goed is en leuk, dan kost dat tijd om dat te schrijven en te voorbereiden. En ben je sowieso allebei minimaal een halve dag aan kwijt.
Ja. Ja, nee, precies. Dus dan moet je eigenlijk alweer heel veel budget. Of dan moet je alweer, dan moet je er heel veel tijd en geld in.
Het is een beetje alsof je tegen de cateraar zegt, hey, je moet een hapjes bij de borrel. Maar mensen komen soms om 9:00. Dus kun je misschien ook voor hetzelfde geld even een klein ontbijtje erbij zetten?
Ja.
Dat even, dat kan toch wel?
Ja, precies. Dus dat is soms zo'n extra, een extra kwaliteit. Over dit is nog mijn meest recent, dat is het laatste die nog in stond. Dat ik, wij waren vorige week, ik weet niet wanneer het online komt, maar... We waren 3 tot 5 juni waren wij bij Broadway Texel. Ben ik jou ook tegengekomen. Heel leuk festival. Ja,
heel erg leuk huiskamerfestival. Allerlei huiskamers, fietsen, winkels, weet ik wat.
Ja.
Ruimtes in Den Horen op Texel inderdaad.
Ja, dat was top. Ik was daar voor het eerst. Was echt heel leuk. Ik heb ook eigenlijk alleen maar leuke optredens gehad. Maar er was er wel eentje met een aanloop. Nou, dat was... Tussen mijn, je speelt dan 4 keer op een avond, een avondje. En ik was tussen mijn derde en net derde optreden was klaar, dus ik moest er nog 1. En dan heb je een half uur pauze, want je speelt half uur, dan half uur pauze. En ik was in de woonkamer van mensen, dus die daar. En op een gegeven moment komen er dan mensen. Je hebt dan 2 mensen die vaak locals zijn van het eiland.
Ja, de supposten.
En die wisselen continu van locatie, omdat die dan ook allemaal shows kunnen zien.
Ja.
En dan komen dus een half uurtje van tevoren komen dan de supposten voor de volgende show komen aan.
Ja.
En die gaan dan de kaartjes controleren als de mensen komen.
Ja.
Dus nou, die supposten komt aan, nog 20, 25 minuten tot de show. En zij zegt van, je maakt even kennis. En op een gegeven moment, ik moet nog even naar de wc. Zij gaan naar de wc toe. En op een gegeven moment, ik ben aan het praten met die mensen die in dat huis wonen. En op een bepaald moment horen we ineens gebons op mijn deur. Klappen, schreeuwen. Dus wij lopen naar die wc. En die vrouw zegt, ik krijg de deur niet meer open. Was een soort de klink was er zeg maar aan één kant uitgevallen. En die deur die zat helemaal dicht. En wij kregen hem ook niet. Wij morrelen aan die deur, kregen hem niet open. Nou, die andere suppoos, die, dat zijn met twee, dus die andere suppoos, die ging helemaal stuk. Want dat was haar zus of vriendin. Of nou, die hield er niet meer van het lachen. Maar ik zat ook echt van, ja, maar oké, maar over 20 minuten is hier een show. Er zit nu degene die de kaartjes moet controleren voor die show, zit opgesloten op de wc. Dus dit is wel een situatie waar we mee te dealen hebben. Dus ik denk, nou ja, ik ga er maar bij blijven staan. Want ik moet wel weten wat hier gebeurt. Want je weet, als comedian, je moet wel... Op een gegeven moment kwamen er mensen aanlopen. Dus die gaan dat ook zien en die gaan zo die show kijken. Dus ik denk, nou, ik blijf er ook bij staan. Ik ga het allemaal zien. Maar het mooie was, op het begin waren dus alleen nog die mensen van het huis er. Dus die man die pakt een schroevendraaier. En begint te morrelen aan die deur, probeert het open te krijgen. Nou, dat ging allemaal niet. Op een gegeven moment komen er publiek, komt aan voor die show. Maar bij het publiek zijn natuurlijk ook heel veel mensen die in dat dorp wonen. Ja. Dus die kennen weer die man en die kennen elkaar allemaal. Dus, en dat is, vind ik zo'n leuk fenomeen bij mannen onder elkaar. Dat op een gegeven moment, die man had dus een schroevendraaier. Nou, toen kwam de volgende man uit het publiek kwam aan met een nog iets groter ding. toen kwam er nog een man kwam aan. Op een gegeven moment echt een zieke koevoet of zo. Een zieke hendel. En die kwam daar. En nou, we gaan de klusje wel even klaren. En echt zo buurman en buurman.
Ja, ja, ja.
En echt, nou, die deur... Die is, daar is niks meer van over, gaat daar. Het duurde. En op een gegeven moment kwam ook nog... Sylvester Zwaneveld kan kijken bij die show. Die kwam ook nog aan. Er kwamen mensen aan. Op een gegeven moment, het hele publiek stond er al. En nou, dat was echt een voorprogramma van heb ik jou daar. En op een gegeven moment, bam, bam, die deur. En op een gegeven moment was echt gewoon een heel gat gewoon. Nou, die mensen moeten echt die deur gaan repareren. Maar dat, en uiteindelijk, bam, die mevrouw eruit. Nou, en dat was... Precies, dus die mevrouw heeft er 20 minuten in gezeten. Toen was het 10:30. Toen moest mijn laatste show beginnen. Dus toen ze eruit was, kon ze gelijk de kaartjes gaan doen. En toen was het zo van, oké, nou, ga zitten. En toen was het was meteen een show beginnen. Dus het was dan meteen even die situatie. Ja, nou ja, deze show is al mede mogelijk gemaakt door heel wat mensen in het publiek die al hun gereedschap erbij hebben gehaald om dit mede mogelijk te maken.
Oh, wat goed. Tof man, dankjewel.
Ja.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!